Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Maliepaard uit Barneveld voor zal gaan. In deze dienst hebben we voorbereiding op het heilige avondmaal dat we volgende week mogen vieren. Ook een welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist vanmorgen is broeder Gjalt de Jong. We hebben vandaag twee collectes. De eerste is voor de eigen kerk en de tweede is voor de stichting Garis in Roemenië. De bloemen gaan deze week naar broeder Gjalt de Jong als groet van de gemeente. Vanavond is er om 19:30 gespreksgroep achter in de zaal van de kerk. We behandelen hoofdstuk 14 uit het boekje van Daniël. Aanstaande woensdagmiddag is er man-vrouwenvereniging in de zaal van de kerk. Aanvang 14:30. De middag duurt ongeveer 16:00. De benodigde boekjes zijn bij mij verkrijgbaar zometeen in de zaal van de kerk. Na de dienst is er koffie en thee drinken. Deo Valente, volgende week zondag om 22:00 is er dienst waarin we het heilig avondmaal zullen vieren en staat onder leiding van dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen. We hopen samen op een gezegende dienst. Ons intochtslied is Psalm 84, vers 3 en 4.
We zijn nu stil voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Amen. Geprezen bent u, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heer Jezus Christus ook onze God en Vader is. Heer, onze verwachting, onze hulp is vanmorgen van u. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede, zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, zegt de apostel Paulus, dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Laten we nu zingen van gezang 21, vers 1, 3 en 7. Vanmorgen, zoals er al gezegd is, zoals u dat ook al weet, is er een voorbereiding voor het heilig avondmaal. Maar hoe bereid je je nou voor? Dat is natuurlijk ook weer de vraag. Hoe bereid je nou voor om de Here te ontmoeten? Nou, we zullen er straks ook in de prediking het een en ander over zeggen, maar Je wil je verootmoedigen voor God. En dat doen we ook nu met het lezen. Ik lees Psalm 51 en ik hoop dat u de Bijbel bij zich hebt. Dan kunt u ook meelezen, zodat het ook uw woorden mogen zijn. En ik zou u willen adviseren, doe deze week nou elke dag dat u ook in de voorbereiding deze woorden leest, zodat ze ook uw eigendom worden. Zodat je als het ware zegt, ja, dat zijn ook mijn woorden. Want je kan de Bijbel lezen, maar nou ja, kan zeggen van, ja, oké, het staat er wel, maar het dringt niet tot me door. En dat kennen we allemaal. U kent dat, maar ik ken dat ook. En dan hebben we de geest voor nodig om ook tot ware verootmoediging te komen. Des te groter is de lofprijzing volgende week. Als je mag weten dat je mag komen, dat je mag ontvangen. We zullen straks ook het eerste gedeelte aan het eind van deze dienst van het formulier lezen. Nu eerst Psalm 51. Het is een psalm van David voor de koorleider. Toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor oog. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop. Dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen. Laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen, dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze u brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Doe goed aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op, dan zult u vreugde vinden in offers van gerechtigheid. In een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt. Dan zal men jonge stieren offeren op uw altaar. Tot zover. Laten we nu een lied ter verootmoediging zingen. Dat is gezang 449. Mooie woorden die misschien u al dierbaar geworden zijn. Hè? God enkel ligt, wiens aangezicht zo blinkend is van luister. Maar ook voor Heer, waar dan heen? Tot u alleen. We zingen 449, vers 1, 3 en 4. Zo willen we ons ook verootmoedigen in gebed en we bidden of de Heere zelf met zijn geest vanmorgen bij ons wil zijn. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we een adres hebben. Dat we weten waar we naartoe mogen vluchten. Dat we weten dat u een sterke toren bent en we mogen bij u schuilen. We mogen uw naam aanroepen, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten worden behouden, waardoor wij zalig moeten worden dan die ene naam. Uw naam, Heere Jezus. En daar willen we u voor loven en prijzen. We willen u voor danken voor alles wat u volbracht hebt. Ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonde. En u maakt het helemaal goed, want u riep uit, het is volbracht. Wat heerlijk is dat. Wat bent u diep gegaan. U hebt de rijkdom die u had in de hemel, hebt u losgelaten, verlaten, bent u mens geworden. Onder ons bent komen wonen, u bent naar Israël toegekomen. Om daar voor dat volk allereerst te laten zien en te vertellen dat er maar één weg is tot behoud. Maar ook niet alleen voor dat volk, maar ook voor ons. En dank u wel dat de boodschap van het evangelie, van die blijde boodschap, dat blijde nieuws, dat het ook ons bereikt heeft. Dat u mensen hebt geroepen om dat woord ook verder te brengen. Zodat u ook vandaag mensen roept om dat woord ook verder te brengen in afhankelijkheid van u, in uw kracht, als uw ambassadeurs. En eigenlijk zijn we dat allemaal. U hebt ons allemaal geroepen om van u getuige te zijn, ambassadeur te zijn, u te vertegenwoordigen. En dat kunnen we helemaal niet uit onszelf, want wie zijn wij? Wie is in staat dat te doen? En daarom willen we ons verootmoedigen voor uw troon. Want door het offer van Christus is er een weg geopend, helemaal tot de troon van de genade. Heere, langs de weg die u hebt ingewijd in uw vlees en bloed. En daar ga je de tekenen en zegel van mogen zien en proeven volgende week. En daar mag je je op voorbereiden. Dat je mag komen tot de troon der genade. En dat je niet wordt afgewezen. Heere God, we belijden u dat we uit onszelf geen goede werken hebben. Dat we uit onszelf zondige mensen zijn. En als je dat zo leest, Psalm 51, je laat het tot je doordringen, dan moet je dat alleen maar beamen. Dat je tot in de diepste van je hart een zondig mens bent. En dat je op geen enkele manier het kan verdienen of op de een of andere manier het kan waarmaken. Heere, wilt u zo ons maar aanzien en geef dat we dat ook zullen belijden. Want wie zijn zonde belijdt, u zegt het zelf, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is niet zwaar, maar dat is juist de weg tot het licht te komen. Heer, want ook de zonde in het verleden, die blijven misschien wel heel ver weg zitten. Vandaar dat David ook zegt, denk niet aan de zonde van mijn jeugd. En soms kan dat zomaar opspelen. Kunnen die dingen zomaar bij je komen. En dan word je klein. En dan is het net een krankheid van de ziel. Want zo is het. De zonde is een krankheid van de ziel. Zoals we lichamelijk ziek zijn, kunnen zijn, kan je ook geestelijk die krankheid van de ziel. En dat kan alleen maar opgelost worden doordat we het als het ware aan u openleggen. En zeggen vergeef, genees, heel. Vader, u hebt gelijk, dit en dit. En zo mogen we ook vanmorgen onze zonde belijden. En in deze week, geef ook dat er een week van voorbereiding mag zijn. Dat u met uw geest zo wil komen dat we werkelijk gaan ontdekken wie we zijn. Maar bovenal dat we mogen leren ontdekken wat een grote genade is het. Dat God mij niet wegdoet, maar dat hij mij roept uit de duisternis tot het wonderbare licht. En Heere God, zo mogen we komen tot aan uw hart. En zo mogen we komen door de Heer Jezus Christus. In de vergeving van alle zonden, maar bovenal wilt u zelf met uw geest ons verlichten. De predikant op de kansel dat mij bij de opening van mijn mond het woord geschonken wordt om het geheimenis van Christus Jezus te kunnen doorgeven. Als u het niet geeft, heren, dan blijven het mensen worden. Dan kan ik een mooi verhaal houden. Maar als u daar dan niet in meekomt, als u dan niet overkomt naar ons toe, dat ons hart geraakt wordt, ons verstand, dan blijft het allemaal buiten ons. Heren, daarom spreken we onze afhankelijkheid van u uit. Zie ons aan, ontferm u, zie ons aan in Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Vul dit gebouw, wij allen, als levende stenen, maak ons tot levende stenen. Want dat gebouw, dat is niet de tempel, dat is niet het huis van God. Maar wij zijn het huis van de levende God. Wij zijn in Christus, niet in onszelf, een tempel van de levende God. Waar u wil wonen, waar u wil zijn, wat u wil vullen met uw Heilige Geest. Vul zo ons allen met uw Heilige Geest. Om te horen, om te luisteren, om te zingen, om ons aan u over te geven, om werkelijk ook te getuigen in deze week van wie u bent. Zegen ook de organist, zegen en ieder die in deze dienst iets mag doen. Zegen ook de biemist en de mensen achter de knoppen. En dat het allemaal goed mag gaan en blijven gaan. Ook degenen die meeluisteren later deze dienst, dat ze ook gezegend mogen worden. Wilt u uw hand ook uitstrekken naar hen toe? Wilt u uw hand ook op hen leggen? En dat ze weten, God is ook door dit woord, door deze dienst bij mij. Ook al zit ik alleen. Heren, dank u wel dat u zo werkt, dwars door alles heen. En dat u de middelen ook wil gebruiken om uw koninkrijk ook daarin zichtbaar te maken. In en door de koning, onze Heer Jezus. Nou is die boos er als de kippen bij om natuurlijk alles weer weg te nemen. Wat zo mooi kan zijn of is. Maar wilt u hem geen voet geven? Geef dat wij hem geen voet zullen geven. Bewaar ons, bescherm ons. Weer van ons het boos en het kwaad. Zegen zo het woord. In de naam van Jezus. Amen. Gemeente, wij lezen straks of nu uit Gods woord twee gedeelten. En dat zal voor ons gedaan worden. Ga je het zelf vertellen, ja, hè, wat we gaan lezen?
Ja.
Oké, mooi.
Deuteronomium 15 van 7 tot en met 11. Maar als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders, binnen een van uw poorten in uw land, dat de Heere uw God u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken of uw hand sluitend voor uw broeder die arm is. Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem open doen en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt. Wees op uw hoede, dat niet de velijke gedachte is in uw hart opkomt, dat het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding naderbij komt, waardoor u uw broeder die arm is niets gunt en hem niets geeft, en hij over u tot de Heere roept en er zonde in u is. U moet hem overvloedig geven en laat uw hart niet verdrietig zijn dat u hem geeft. Want vanwege deze zaak zal de Heere uw God u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u, u moet uw hand wijd open doen voor uw broeder de onderdrukte en de armen in uw land. En Markus 14 van 1 tot 9. En na twee dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem door een list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden, Niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er toen hij aanlag een vrouw met een albasten fles met zuivere kostbare nardusalf. En nadat hij de albasten fles gebroken had, goot hij hem uit over zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: waartoe diende deze verkwisting van de zalm? Want die had voor meer dan 300 penning verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei: laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen die hebt u altijd bij u, en wanneer u wilt kunt u hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft.
Dankjewel. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te leven. Halleluja. Laten we nu zingen van, als voorbereiding op de prediking, van gezang 178, vers 1, 3 en 4. Gezang 178. Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood, die volbrengen het recht van God. Kyrie eleison, en wat daar verder volgt.
Thank you.
Ons amelied op de verkondiging is uit de ELB genomen, 364. Heerlijk is uw naam. De kerntekst voor deze morgen, de verkondiging, is genomen uit Markus hoofdstuk 14, dan het zesde vers. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Waarom vermoeit u haar ziel, staat er eigenlijk. En waarom doe je dat nou? Waarom val je deze vrouw lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. En er staat eigenlijk, ze heeft werkende een goed werk gedaan. Dus dubbel. Het wordt heel erg onderstreept. Niet een groot werk, maar een goed werk. Tof, staat er in het Hebreeuws. Broers en zusters, jonge mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus. Als je iets doet voor Jezus, dan, als het goed is, doe je dat vanuit je hart. En dat doe je omdat je van de Heer Jezus houdt. Je gelooft in hem. En door dat geloof, dat uit zich in de liefde. Het geloof dat in liefde werkende is. Dat is een goed werk. Als dat geloof werkende is, richting allereerst naar de Heer Jezus, maar ook naar de anderen. Liefde tot God, met heel je hart, ziel, verstand, alle kracht in de naaste als jezelf. Een goed werk doen, Jezus, van Jezus houden en gewoon datgene doen wat er als het ware in je hart opkomt. En dat doe je dan. En dat kan een beetje, nou ja, vreemd lijken voor andere mensen. Ze kunnen er zelfs kritiek op hebben. Nou joh, doe toch gewoon. Loop niet zo. Met andere woorden van, andere mensen kunnen helemaal niet begrijpen waarom je dat voor de Heer Jezus doet. Je schoffelt misschien een tuintje hier in de buurt. Je doet dat voor Jezus, voor die mensen. Want als je het aan een van de minsten hebt gedaan, heb je het mij gedaan, zegt Jezus. En anderen kunnen het helemaal niet begrijpen waarom jij dat nou doet. Of, net zoals de penningske van de weduwe, je geeft iets aan de Here. Ach, het is misschien meer dan je kan missen, maar anderen hoeft dat niet te weten. Wat kunnen we veel doen voor de Heer Jezus? Nou vieren we volgende week avondmaal. En dan is het een beetje gek dat je nu begint met wat kunnen wij doen voor Jezus? Want avondmaal is allereerst, wat doet de Heer voor ons, toch? Wij hoeven helemaal niets te doen om de hemel te verdienen. We hoeven helemaal niets te doen. We kunnen ook niets doen om aan de tafel te komen en te zeggen, Heere God, u moet mij wel zegenen. Nee, het is helemaal genade. Zo oneindig groot dat ik, die het niet verdient, het leven vond. Maar ik was dood. Dus iemand die dood is in de zonde, die kan toch niets doen om het leven te ontvangen. Dat kan niet. Het avondmaal zegt ons dat ook. En dat is zo mooi. Dat je gewoon mag zeggen, moeder, kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt en die de armen kleedt en de voet en de zondaar leven doet. En dan mag je gaan leven. En dan, dat is liefde van God. Liefde voor jou en liefde voor mij. Zo oneindig groot, wat een liefde. En die liefde, die vraagt om antwoord, om wederliefde. Je zou kunnen zeggen, als de Heer eenmaal je hart geraakt heeft, als je gaat zien wie Jezus is, dan wil je niet anders meer dan hem liefhebben. Hem dienen. Alles voor hem doen. En dat is zo mooi. En dat begrijpt niet iedereen. Ik weet dat toen ik pas tot geloof gekomen was, dat is jaren terug, in een avonddienst in Voorthuizen was dat. Weet ik nog zo goed, dat de Heere tot mijn hart sprak. Had geroepen tot hem, Heere, als u er bent, wilt u alstublieft dat laten zien. Want ik was wel christelijk opgevoed, maar ik kende de Heer nog niet persoonlijk. Hè? Dat kan. Als je in een christelijk gezin geboren wordt, wil nog niet zeggen dat je hem al direct kent, zoals hij is. Hè? Dat je hart vervuld wordt met die eerste liefde. Nou ja, alles. De Heer heeft mij geopenbaard wie hij was. Nou, dat vervulde je hele hart. Ik weet, bent u wel eens verliefd geweest? Die eerste liefde, toen je elkaar voor het eerst ontmoet. En je dacht van, wauw. Weet je, dat vult je leven zo helemaal dat je niet anders meer kan denken dan die ander. Dat is de eerste liefde. En dat is ook zo in het geloof. Denk maar aan die gemeente te Efeze, jullie doen van alles en nog, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Weet je, dus daar gaat het om, die eerste liefde. En ik weet dat ik tot geloof kwam. Ik wilde overal van de Heer Jezus vertellen. En tot mensen zeiden van, nou kom Sjaak ook, laat hem alsjeblieft zijn mond houden. Dus andere mensen begrijpen het niet. Als je gevuld bent met de Heer en met zijn liefde, en dan wil je als het ware, de ene gaat het vertellen, de ander die gaat, nou wat zien we nou vanmorgen? Een uiting van liefde van Maria, Miriam, dat is de zus van Martha en van Lazarus, die uit haar liefde door Jezus te zalven. Daar gaan we eigenlijk nader op in en kijken hoe zit dat nou, maar ook hoe reageren die mensen daar nou op, de omstanders. Dat is heel opvallend. Wat een verkwisting is dat, die dure zalf zeg. Dat was een hele dure zalf, hè, die nardus zalf. Dat Maria dat zomaar over het hoofd goot van Jezus. Wat een verkwisting, dat had toch beter verkocht kunnen worden, wel voor 300 zilveren penningen. Nou, dan kan je nog zoveel mensen helpen. Mensen die het veel armer hebben als wij. Was natuurlijk best wel een bepaalde gedachte. Die hadden ze meegekregen vanuit het Oude Testament. Maar het is opvallend dat die, want Judas was de aanstichter daarvan, maar de discipelen lieten zich meeslepen. Dus iemand die begint dan met kritiek, hè, in de kerk, dat heb je ook zo vaak. Dat iemand iets doet voor uit liefde tot Jezus en dan wordt het niet altijd begrepen. En wat is dan het resultaat? En dan wordt er kritiek geuit. Eerst van binnen, verontwaardiging lezen we bij die discipelen over wat Maria doet. Maar het komt er ook uit. Ze gaan haar lastig vallen. Ze gaan als het ware haar scherp veroordelen. Ze snauwen haar af. En dat gebeurt ook wel eens in de kerk, hè? Helaas. Maar het is zo menselijk. Als iemand iets doet voor Jezus, dan, nou, belachelijk. Moet je eens kijken. Wij zuinige Nederlanders, zuinigheid en vlijt, dat kan je toch niet maken om dat zomaar voor de kerken en voor de Heren te doen. Dat had toch veel beter. En voordat je het weet, lieve broeders en zusters, zit je in het kamp van Gods tegenstander. Want Judas begon ermee. En waarom deed Judas? Omdat hij een dief was. Judas was een dief, zegt Johannes. Hij beheerde de kas, maar hij was niet zuiver. En hij had het helemaal met Jezus geschoten op een gegeven moment van, nou, en dat je dat aan Jezus doet, en dan wel zo duur, wat een verkwisting. En die anderen, die lieten zich dus meenemen. Dus een negatieve gedachte en een geuit, dat kan zo gauw overslaan, dat herkent u denk ik wel. Dat je als het ware mee gaat doen, zonder dat je het weet, en dan heb je ook kritiek. Broers en zusters, dat is er aan de hand. Want wat is er eigenlijk aan de hand? Nou, Jezus is 2 dagen voor het paascha is hij in het huis van Simon de Melaatse. We kennen nog een ander verhaal van Jezus in Lucas 7, kunnen we dat lezen, is die bij Simon de Farizeer. En dan gebeurt er ook een zalving. Maar dat is niet dezelfde zalving. Dat is een andere zalving. Het gaat daar in Lucas 7 om een zondares. Die als het ware met diepe berouw tot Jezus komt en haar liefde betoont en ook veel wordt vergeven. Maar dat is in dit geval niet bij Maria. U kent het, hè? Maria, de zus van Martha. Nou, Jezus is dus in het huis van Simon de Melaatse gekomen. En daar is ook Maria en Martha en Lazarus, maar ook Jezus en de discipelen zullen er zijn vlak voor zijn lijden en sterven, staat hij. We leven nu in de lijdenstijd, dus het is goed om je daarop ook te richten. Niet alleen op het avondmaal, maar het is natuurlijk een teken van wat de Heer Jezus gedaan heeft. En voor wie? Nou, voor Israël, maar ook voor ons. Dus Jezus is daar met zijn discipelen en dan is ook Martha daar en dan gebeurt er iets. Trouwens, Martha, weet u wel, of Maria, Maria, de zus van Martha, want we hebben haar al eerder ontmoet, dan is ze ook bij Jezus en dan zit ze aan de voeten van Jezus. Martha uit haar liefde door het dienen, zo uit iedereen zijn of haar liefde voor Jezus op een andere manier. En Maria uit haar liefde door het zitten aan de voeten van Jezus en te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En Jezus zegt niet voor niets, zo heeft ze het beste deel gekozen, dat niet van haar wordt weggenomen. Waarom heeft ze het beste deel? Omdat ze gaat horen wie Jezus is, maar welke weg Jezus ook gaat. En dat zien we ook hier, want ze zalft Jezus en Jezus zegt met het oog op mijn begrafenis. Dus Maria, die heeft heel duidelijk in de gaten, wat de discipelen en anderen niet in de gaten hebben, dat Jezus gaat lijden en sterven. Dat had hij natuurlijk ook zelf gezegd, hè? Dat had hij ook zelf gezegd. Tot 4 keer toe heeft hij zijn lijden en sterven aangekondigd. Ook in Matthäus lezen, het vlak voor dit verhaal, gaat hij opnieuw vertellen, ik ga straks naar Jeruzalem, daar moet ik lijden en sterven en ik word overgeleverd en gekruisigd. Maria had het in de gaten. Maria was als het ware net als die andere Maria, ze bewaarde de woorden die gesproken worden in haar hart. En we hopen dat er ook onder ons vele Maria's zullen zijn. Dat je zit aan de voeten van Jezus. Dat je naar hem luistert. Dat je het woord indringt en ontvangt. En dat je daardoor wijs wordt. Wijs tot zaligheid. Nou, Maria is daar. En wat doet ze? Ze zalft de Heer Jezus met een overvloedige zalving. Met nardus zalving. Een van de kostbaarste zalven die er toen de tijd te krijgen was. En was dat nou ongebruikelijk dat iemand gezalfd werd? Helemaal niet. Want Jezus zei bij die andere, laten we zeggen, andere zalving, dat die fariseeën het ze hem kwalijk nam. Hij zei, maar Simon, weet je, toen ik binnenkwam, heb jij mij geen water gegeven voor mijn voeten te wassen. En die zondares waste Jezus' voeten met de tranen af. Je hebt me geen kus gegeven. Het is een welkomstkus. Hè? Vroeger gaven ze elkaar geen hand, maar ze gaven elkaar een omhelzing, een kus. Een broeder en zuster kus, zou ik maar zeggen. Maar je hebt me ook geen zalf gegeven voor mijn hoofd. Dus als je aan de tafel zat, dan wilde je dat iedereen niet nare geurtjes kreeg. Maar als je een gast had, dan werd die gast gezalfd. Maar dat werd aan Jezus niet gedaan. Die zondares deed het wel. Dus wat Maria nu doet, is helemaal niet ongebruikelijk. Maar wat wel ongebruikelijk is, is dat ze zo overvloedig dat doet. Ja, een geweldige, overvloedige zalving. En dan over zijn hoofd, maar ook lezen we in Matthäus over zijn voeten. Wat een blijk van liefde, broeders en zusters, is dat. Omdat ze wist wie Jezus was, wat hij zou gaan doen straks. En ze was denk ik een van de weinigen die begreep dat Jezus zijn weg naar Golgotha liep. Want Jezus die kende haar, hij wist wat in haar hart leefde. Nou, ze heeft het gedaan met het oog op mijn begrafenis. En broeders en zusters, als we dat dan zien, dan zien we hoe verdrietig het is als andere mensen in de kerk, in de gemeente, zo op deze uiting van liefde reageren. Want dan sla je alles de bodem in. Als Jezus niets had gezegd, dan was Maria zo in haar hart geraakt. Er staat eigenlijk een woord van waarom maak je haar ziel, waarom vermoei je haar ziel, waarom pijnig je haar ziel op deze manier? Wat kan een opmerking van een ander pijn doen, hè? Ook in de gemeente. Dat je die ander misschien niet op waarde schat. En wat hij doet, nou, dat vind je allemaal maar niks. En dat vertel je dan, want je bent eerlijk. Je maakt van je hart geen moordkuil, zeg je dan. Maar voordat je het weet, heb je de ander zo diep en diep geraakt. Tot in de diepst van haar ziel en zijn ziel. Dat komt ook voor. Nou, dat doet Judas, maar ook de discipelen. Want ze vallen scherp tegen haar uit. En wat zegt Jezus dan? Dat is zo mooi, laten we daar eens naar kijken. Allereerst zegt de Heer Jezus, laat haar met rust. Er staat een woord wat te maken heeft met Noach. Dat is hetzelfde woord. En dat is heel opvallend, want als Noach geboren wordt, zegt zijn vader, nou, we hopen dat dat de Heer door hem het volk zal vertroosten. Dus er zit iets van Noach, dat betekent rust, vertroosting. En dat woord wordt hier nu gebruikt. Weet je, het was allemaal zo vredig, hè, daar. Aan die maaltijd. En dan komt die uiting van liefde en wat gebeurt er dan? Dan binnen de kortst mogelijke tijd ligt alles aan stuk. Want die opmerking die slaat in als een bom, ook bij anderen misschien. Dat herkennen we ook, hè. Het is zo gezellig op zo'n gemeenteavond en dan komt er iemand die komt met zoveel kritiek. En dan is het niet meer leuk. Dan is de vrede weg. En dan moet je voor oppassen, dan moet je voor waken. Dat de vrede die alle verstand te boven gaat, dat die blijft. Maar een opmerking kan zo dingen kapot maken, de zonde van de tong. Dat kan je allemaal niet vertellen en zeggen. Nou, Jezus zegt, ho, laat haar met rust, laat haar begaan. En dan zegt hij, waarom? Daar heb ik de nadruk op gezegd. Waarom doe je dat nou? Waarom, zegt hij, waarom vermoei je haar ziel nou zo? Waarom heb je die opmerking nou gemaakt? Waarom? Dus Jezus confronteert degene die kritiek hebben op anderen met zichzelf. Hè? Dat is zo mooi. Als jij kritiek hebt op de ander, dan wijs je met je vinger naar de ander. Maar iemand zegt, dan wijs je ook met drie vingers naar jezelf. Waarom doe je dat nou? En dat is goed als je bijvoorbeeld zelf, ik ben zelf ook wel iemand die gauw iets vertelt en dan achteraf denkt van, waarom heb ik dat nou gezegd? Waarom? Wat schiet je er nou mee op? Heb je de ander niet pijn gedaan? Waarom? Dat zegt Jezus. Waarom doe je dat nou? En dat is heel sterk, hè? Als Jezus die vraag aan ons stelt, aan zijn discipelen, maar ook aan Judas. Waarom doe je dat nou? En dan, waarom val je aan lacht? En dan zegt de Heer Jezus, geeft hij daar de waarde aan van die liefdesdaad. Ze heeft een goed werk. Er staat niet voor mij gedaan, maar aan mij gedaan. Dat is heel duidelijk. In het Grieks staat er een woord en mooi. En in het Hebreeuws staat er ook een bepaald woord. Dat betekent eigenlijk, ze heeft dit gedaan in gemeenschap met mij. Dus de nieuwe Bijbelvertaling zegt, ze heeft het voor mij gedaan. Ja, je kan iets doen, hè, voor de ander. Dat doe ik voor jou. Maar ja, daar kan je nog buiten staan. Ja, dat heb ik voor jou gedaan. Oh, leuk. Maar of je er nou wel of niet bij betrokken, geeft dat woord niet echt aan. Maar als je iets doet aan jou, aan Jezus, dan is hij er ook zelf bij betrokken. En hij aanvaardt dat ook. Hij ontvangt die bewijs van liefde ook. Een goed werk, niet een groot werk, maar een goed werk. Het is alsof vader en moeder een tekening krijgt van een van de kinderen. Mama, papa, heb ik voor jou gemaakt. Wat doe je dan? Geweldig, dankjewel. Want die betrokkenheid van dat kind voor zijn papa en mama zit niet alleen in die tekening, maar dat heeft meer. Het is de gemeenschap, de relatie die zo'n kind heeft ten opzichte van vader en moeder. Nou, zo mag je het lezen. Dat goede werk, dat werkende goed wat zij gedaan heeft, dat heeft ze aan mij gedaan, in relatie met mij. Want ze ziet blijkbaar, broeders en zusters, zoals ik het al eerder gezegd heb, ze ziet blijkbaar waar Jezus naartoe gaat. Ze heeft dat gedaan met het oog op mijn begrafenis. Ze heeft mijn lichaam gezalfd met het oog op mijn begrafenis. Ze is er niet bij, hè? Bij, als je leest dat de Heer Jezus straks gestorven is en in dat graf gelegd wordt, dan zijn er wel een aantal vrouwen bij, maar is zij niet bij. Daar hoeft ze eigenlijk niet bij te zijn. Want ze heeft haar werk al verricht. En op de dag van de opstanding hoor je ook niet van haar. Maar ze weet het. Heel bijzonder. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt tegen Martha en Maria van, met betrekking tot Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. Op de een of andere manier, deze zussen, die hebben iets ontvangen van de Heer, dat zo mooi is. Trouwens, even een zijsprong, dat is opvallend, hè, dat Jezus dan ook niet alleen Johannes roept, maar ook Jacobus, twee broers. Hè? Simon Petrus en Andreas, ook twee broers. Mensen hebben wel eens problemen, oh, er zit een familie in de kerkraad. Nou, in de kerkraad van de Heer Jezus zaten twee keer twee broers. Prachtig, als je dat tot steun is. De ene en de ander, wat is dat mooi, dat de een de ander tot steun is. En ze zijn ook tegen Polen, Johannes en Jacobus, Maria en Martha. Goed, dat is even een zijsprongetje. Maar Maria heeft het gezien. En broeders en zusters, dan gaat de Heer Jezus natuurlijk ook op, laten we zeggen, die kritiek nog in. Want waarom hebben die mensen nu kritiek op wat Maria doet? Nou, hij zegt, ze hadden gezegd van, nou ja, dan zou het misschien voor de armen, hè, dat je het voor de armen besteedt. Dat is mooi, toch? Diaconale taak hebben wij ook. Je hoort het steeds meer, je moet de anderen helpen, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk moet dat. En dat komt niet voort uit, maar dat komt voort uit de schrift zelf, dat hebben we gelezen. Er mag onder u geen armen zijn. En als dat wel zo is, dan moet je zorgen dat hij niet tot slaaf gemaakt wordt. Want wat is de achtergrond van dat gedeelte wat we gelezen hebben uit Deuteronomium? Dit, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heeft. Uit de slavernij geleid heeft. Dus God is een God van bevrijding, die wil niet dat zijn kinderen, zijn volk, weer tot slaaf gemaakt wordt. Vandaar dat iedere zoon een eigen stukje krijgt van het land. Maar het kan zo gebeuren dat het niet, op de een of andere manier niet gaat, dat je in armoede terechtkomt. Dat je moet gaan lenen. En dan zegt dat gedeelte van, ja, maar nou moet je niet berekenen. Want om de 7 jaar moet je dat geld kwijtschelden. En als het dan... Als iemand dan bij je komt in het 5e of 6e jaar, dan denk je, ja, ik wil hem niet zoveel lenen, want dat ben ik kwijt. Dat raak ik kwijt. Hè? Ik wil wel lenen, maar ik wil het wel ontvangen. En liefst met rente. Zo zit de wereld in elkaar. Zo zitten we eigenlijk misschien ook in ons hart in elkaar. Maar de Heer zegt, nee, het gaat bij mij anders. Mijn volk heeft een andere gedachte over armoede. En je mag elkaar helpen, want de rijken en de armen ontmoeten elkaar. En dat is van de Heere. Die mensen die rijk zijn, die zijn niet zomaar rijk, maar de Heere heeft ze gegeven om de armen te helpen. Dat is de achtergrond. Je hebt niet zomaar, de Heere zegent je niet zomaar, maar hij wil je dat je dus die ander ook zegent en helpt. Nou, dat is de achtergrond. Die discipelen die wisten dat. Je mag, hè, als je arm wordt, dan kan je tot slaaf gemaakt worden, dan kan je jezelf verkopen. Nou, dan word je slaaf, dat mag niet gebeuren. Vandaar ook dat zevende jaar mogen alle slaven weer bevrijd worden. Nou, dan zou je zeggen, ze zitten toch helemaal goed? Ze hadden toch bij het rechte eind? Dat ze zeiden van, het is toch zonde? Moet je toch armen helpen? Maar wat zegt Jezus erop? Weet je, die armen, die heb je altijd bij je. En als je die wil helpen, niks op tegen, natuurlijk niet. De armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Nou, elk moment van de dag, zou je kunnen zeggen. Die zijn er altijd. Maar besef even dat ik er niet altijd ben. Maar mij hebt u niet altijd. Als ik er ben, dan ben ik de koning. De koning, je zou kunnen zeggen, hij die rijk was en arm geworden is om ons rijk te maken. Daarom gaat hij die weg van lijden, sterven en dat hij onze zonden gaat verzoenen. En dat gebeurt op dat moment. Je zou kunnen zeggen, Jezus zegt, je moet dat moment niet laten voorbij gaan. Heden, als je zijn stem hoort, verhard je hart niet, hè. Dat kan toch gebeuren? Dat moet je niet doen, hè? Deze week van voorbereiding. Dat is misschien zo uniek. Dat je zegt van, ik wil de gelegenheid ten nutte maken, want de dagen zijn kwaad. En dat is bij Jezus ook. Mij heb je niet altijd. En Maria, die heeft als het ware, die zat aan de voeten van Jezus toen Jezus er was. Ze zalfde hem toen Jezus er was. En ze zag dat het om Jezus ging. En ze liet even dat al dat andere wat ook nodig is, dienen, zorg voor de armen, allemaal goed. Maar als Jezus in je midden is, dan is je aandacht helemaal op hem gericht. Mij hebt u niet altijd. Broers en zusters, want hij is degene die werkelijk, weet je, dat is zo mooi, want hij gebruikt een woord in Deuteronomium staan er twee woorden voor arm zijn. Je zou kunnen zeggen de arme die geen geld heeft, maar die kan zich misschien nog best redden. Maar er staat ook een woord van, één keer wordt dat in vers 11, de onderdrukte. De arme die ellendig eraan toe is. En dat woord gebruikt Jezus. Die zijn er zalig, de ellendigen van geest, want hun er is het koninkrijk. Met andere woorden, daar heb je natuurlijk een taak voor. Maar daar ben ik juist voor gekomen, om die mensen uit de slavernij van de zonde en van het onrecht werkelijk ook te halen. Daar ben ik voor gekomen. En hij is gekomen om ons zalig te maken. Broers en zusters, hoe zit het nou met ons natuurlijk, hè? Want dat is even de vraag. Want hoe reageren wij nu op dit woord? Weet je, we zien dat, dat is heel opvallend, hebben we niet gelezen, maar we zien twee dingen. Allereerst gaat het woord wat daar gebeurd is, gaat het woord van Jezus nu op dit moment in vervulling. Want wat lezen we? Overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal tot haar gedachtenis gesproken worden. Dat woord van Jezus, 2000 jaar, is nu en elke keer weer als dat woord gepredikt wordt, in vervulling gegaan. Gods woord houdt stand in de eeuwigheid. Dat zegt hij. Hoeveel daden van al die mooie mensen die er is, ben je al lang weer vergeten? Over 10 jaar weet je allemaal niet meer. Maar wat zij gedaan heeft, wat je uit liefde voor Jezus doet, dat houdt zijn waarde en dat blijft bestaan. Maar het kan ook de andere kant op. Want de geur van Christus werkt op twee kanten. Het is een geur ten leven voor mensen die het ontvangen. Maar het is ook een geur ten dode. Want wat zien we? Op hetzelfde moment gaat Judas naar de overpriesters en de schriftgeleerden. Hoe is het mogelijk? Dus de uiterste vorm van liefde van een discipel van Jezus werkt bij de anderen zodanig dat hij direct de tegenpartij gaat kiezen. Helemaal. Hij gaat naar de overpriesters en de schriftleerden. Je mag God bidden dat God je bewaart. Dat je zijn kant blijft kiezen. En niet de kant van. Want het kan zomaar gebeuren. Judas loopt 3 jaar met Jezus mee. En toch kiest hij uiteindelijk tegen Jezus. En als dit avondmaal gevierd wordt, dan vaart op dat moment, als Jezus zegt, degene die het brood indopen en geeft, die is het die mij verraden zal. Op dat moment vaart de Satan in hem. Wat een diepgaand iets is dat. Als Jezus er is, welke kant sta je? Waar sta je en welke keuzes maak je? Broers en zusters, hoe doen wij het in onze gemeente? Als er een blijk van liefde is van een broeder of zuster naar Jezus toe, hebben we dan kritiek? Of slikken we dan, als het goed is, 10 keer wat we willen zeggen in, maar help ons om de dingen te waarderen wat de ander doet. Dat de een de ander uitnemender mag achten als zichzelf, hè? En dat de zorg is voor de armen en voor al die dingen goed. Dat hoort, dat moet. Maar ten diepste mag een kerk zich helemaal richten op onze liefde voor Jezus. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Mijn Jezus. Broers en zusters, mogen de Heer ons zo helpen om volgende week vanuit die liefde van hem, als het ware de avondmaal te vieren en dat die liefde van hem zal doorstromen, ook naar anderen toe, naar hem en naar elkaar toe. Amen. Thank you. Voordat wij met elkaar gaan danken en voorbeden doen, wil ik eerst nog het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier met u lezen. We zijn volgende week bij Leven en Welzijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hen die en zeide: drink allen eruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Om dit avondmaal, Deo van Lente, volgende week te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten we onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan? Heb ik om die zonden een afkeer van mezelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? Ben ik van harte bereid God de Heere lief te hebben, te dienen naar zijn woord, ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mezelf? Verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde zeker genadig aannemen. Wanneer je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden in Christus te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn. Zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren: neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. Want wij gedenken aan het avondmaal dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Tot zover. Laten we ons samen verenigen in dankgebed. En ik wil een voorbeden doen van morgen. Broeder Zwaartse van de Graaf uit Zevenhuizen, misschien kent u hem wel. Hij was hier nog wel eens te gast. De diensten, heeft de Bijbelstudie gevolgd bij dominee Douma, ligt in het hospice in Leek. En ik was er vrijdag nog bij hem. Het gaat heel hard achteruit, dus we willen ook als gemeente aan de Heere opdragen om zijn nabijheid en zorg. Zullen we samen danken en bidden. Dank u wel, hemelse Vader, dat u in Christus Jezus een ontvanger bent van liefde. Als een vader die met zijn kind loopt en dat kind dat heeft iets voor die vader gedaan. Een goed werk noemt de vader dat. Het stelt niks voor, zo'n tekening, maar toch, het is met liefde gedaan. Dank u wel dat u een God bent die ontvangt, maar bovenal allereerst een God die geeft. Want Heer, wij kunnen niet geven als u niet eerst hebt gegeven. En dank u wel dat u het liefste wat u had gegeven hebt in en door uw geliefde Zoon, onze Heiland. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat volmaakte offer op dat vloekhout heeft gebracht. U bent er niet voor weggelopen. Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. U bent dwars door het lijden heen gegaan. Om ons, als we lijden, als we moeite hebben, ons bij de hand te nemen. ons er doorheen te geloven. Want het waren handen die doorboord waren, handen van geloof, van liefde en van hoop. Heere, dank u wel daarvoor. Dat u dat hebt gedaan voor Israël, ook voor het huidige Israël. We danken u voor Messias beleidende Joden in Israël en daarbuiten. Voor het verkoren deel, Heere, maar er is ook nog een ander deel. Het is nog steeds verhard, ze zien niet wie de Heere Jezus is. Ze schelden hem soms uit voor Yeshua. Iets van een gruwelijk scheldwoord in plaats van Yeshua. Heer, maar wilt u geven dat, ja, dat ze tot geloof en bekering mogen komen? Ook in deze situatie van oorlog in de Gaza. Er zijn wel mensen in het noorden van Israël die hun huizen uit moesten, ook zij. Heer, en dat gruwelijke wat daar gebeurd is op 7 november, Heer. Waar ze nu nog bezig zijn om dat allemaal te kunnen verwerken. Heer, ontferm u. Geef dat ze gaan roepen tot u. En dat u, Messias, die bedekking wil wegnemen. En dat u gaat leren zien zoals Jozef als onderkoning leerde zien dat hij het was. Ik ben het, jullie broeder. Heere, wilt u het hart en de ogen daarvoor openen. We bidden u ook zo voor de gijzelaars. Heer, ontferm u over hen. Geef ook dat zij bevrijd mogen worden en de soldaten die daarmee bezig zijn. We bidden u ook voor het Palestijnse volk. Heere, mogen ze gaan leren zien dat er maar één God is. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Open een hart en open een oog. En we horen van zo best wel een aantal mensen die tot geloof zijn gekomen. Juist ook in deze situatie. Dat ze gedoopt zijn. Ook in de Gazastrook. Wilt u dat nog vermenigvuldigen? Wilt u zich openbaren aan moslims en laten zien dat u er bent en dat u de enige bent? Heere, geef vrede van de vrede van de Messias, de vrede van Jeruzalem. En zo danken we u, Heere, dat u alles volbracht hebt. En dat uiteindelijk alle knie zich zal buigen. Maar u hebt het ook volbracht als we voor moeite en verdriet in ons leven staan. Als we door diepe dalen moeten gaan. Soms door de dal van de schaduwen van de dood. Heere, maar mag het dan zijn dat er geloof is en vertrouwen dat u erbij bent. En zo willen we onze broeder Zwaartse de Graaf voor uw troon brengen. Heere, ontferm u over hem en over zijn vrouw en over allen die in zo'nzelfde situatie zijn. Wilt u uitkomst geven, rust geven. En dat hij ook spoedig mag inslapen, want u alleen doet hem veilig wonen. Dat je als een sterven, maar ook ons sterven, als een kind dat op de armen van de vader is en dan in slaap mag vallen. Omdat u erbij bent, Heere Jezus. Zo bidden we u daarvoor en zo danken we u voor alle zegeningen, ook voor de gemeente, voor de mensen die als als ambtsdrager werkzaam zijn of op een andere manier bezig zijn. Heere, zegen ook de Bijbelstudie vanavond, de Bijbelkring, dat ook daar verlangen mag zijn, maar we dragen ook zo de week van voorbereiding aan u op, dat het echt een week van voorbereiding mag zijn. Zegen ook de predikant, de emeritus predikant van deze gemeente, dominee Seidsma van Oeveren. Dank u wel dat ze, voor wat ze betekende ook en dat ze ook beleven wel zijn volgende week weer hier in ons midden wil en kan zijn, wilt u bewaren. En dank u wel voor liefdesuitingen, ook voor kleine dingen, ook in de gemeente. En help ons om de goede kant te kiezen, de kant van de liefde, de kant van het geloof. En wilt u dat bewerken door uw Heilige Geest? Heer, wordt een nieuwe regering gevormd, maar wilt u helpen dat de christelijke geluiden ook daar nog mogen doordringen? Wil met de kerk zijn die vervolgd wordt, overal waar ze vervolgd is. Ontferm u over de lijdende kerk. Zo bidden we u voor onze koningsechtpaar. Wilt u ook hen omringen met uw zorg. Ook hun dochters geven dat ze ook een stuk veiligheid mogen ervaren. Maar ook dat ze zien dat er ook voor hen maar één koning der koning is. De Heer der Heren. Koning Jezus. Zo dragen we deze week aan u op. Ontferm u over ons allen. Wees met de zieken, met de bejaarden, met de hulpbehoevenden. Maar bovenal, help ons om de gelegenheid uit te kopen. U bent er. En laten we dit niet voorbij laten gaan. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna zingen we ons geloof uit. En dat is tevens ons slotlied. Heer, u bent mijn leven. Zo gaan we de wereld weer in, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk Israël leggen. En ik zal hen zegenen, zegt de Heer. De Heer zegen u en hij behoed u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn shalom, zijn vrede in Jezus' naam.